Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Ik wil die plaatjes zien. Ik neem geen genoegen met een brief waarin staat 2211. Nee, ik wil die plaatjes zien, maar ik wil weten welke genen niet goed kunnen werken. Ja, maar dat hebben we 5 of 10 jaar geleden onderzocht en er kwam niks uit. Dat zegt niks. Alles wat ouder is, dan zeg ik wel schapperigerwijs, 3 maanden is achterhaald.
In Herkennen van een genetisch syndroom benadrukt psychiater Willem Verhoeven het belang van adequate diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Met voorbeelden van syndromen zoals het 22q11-deletiesyndroom laat hij zien hoe essentieel het is om altijd te blijven zoeken en geen genoegen te nemen met verouderde inzichten. Hoe kunnen we beter begrijpen welke genetische factoren gedrag en problematiek beïnvloeden? Luister naar Willem Verhoeven op CCE Podium. Herkennen van een genetisch syndroom.
Dames en heren, het is een beetje warm vandaag en ik heb er ook een beetje last van. Maar desondanks ga ik u proberen mee te nemen met een heel ingewikkelde zoektocht naar wat nu eigenlijk de betekenis is van goede, adequate diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. En ik doe dat aan de hand van een voorbeeld. Ik begin met te zeggen dat het ontzettend belangrijk is, daar moet eigenlijk elk consult mee beginnen, van wat is de oorzaak van dit probleem. En zoals jullie allemaal weten, wordt er heel vaak gezegd, ja, dat was iets met de geboorte, of het was dit, of het was dat. Zeg ik, ja, dat kan ik allemaal wel geloven, maar daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Of er wordt gezegd, ja, maar dat hebben we 5 of 10 jaar geleden onderzocht en er kwam niks uit. Dan zeg ik, dat zegt niks. Alles wat ouder is, dan zeg ik wel schapperigerwijs, 3 maanden is achterhaald. Dus zoeken. Hoe kom je nou op het idee om naar een bepaalde syndromale afwijking te gaan kijken? Nou, hier ziet u in chronologische volgorde weergegeven hoe het eigenlijk historisch is begonnen. Eerst hadden we de karyotypering, leg je de onder een microscoop en dan kreeg je 2 chromosomen te zien. Daar kon je niet zoveel mee, behalve als er hele grote afwijkingen waren. Toen kregen we, zoals het heet, de fluorescentie in situ hybridisatie, de FISH, daar zal ik u dadelijk een plaatje van laten zien. Het was wel iets meer sophisticated, dan kon je toch in ieder geval zien of het een bepaald fragment van een bepaald chromosoom niet goed was. Toen kregen we de microarray-analyse en dat was een geweldige vooruitgang. Maar daarmee konden we eigenlijk sommige brokstukken van een chromosoom die er niet te veel zijn, kunnen we onderscheiden. En sinds een aantal maanden tot een jaar hebben we de exome sequencing. Dat is een mutatieanalyse waarbij we eigenlijk elk gen van elk chromosoom zouden kunnen naspeuren. En als je samenwerkt met de klinische genetica, dan weet je dat er tegenwoordig ook panels zijn voor genen die betrokken zijn bij verstandelijke beperking of bij epilepsie. Waarop moet je nou letten voordat je gaat roepen, eerst etiologie? Uiteraard de ontwikkelingsgeschiedenis. Zijn er aangeboren afwijkingen, ja of nee? En is hij of zij daar misschien vroeger aan geopereerd? Hoe zit het met de familieanamnese? Vader, moeder, ooms, tantes, neefjes, nichtjes. Niet alleen van de huidige generatie, maar ook van een paar generaties terug. Zie ik iets aan de buitenkant, opmerkelijks, aan deze patiënt? Is er lichamelijk wat aan de hand? Zo ja, wat dan? En hoe wordt het dan behandeld? Is er iets in de psychiatrie mis? Hoort dat dan bij een bepaald syndroom, ja of nee? Of is het toch meer gekoppeld, zal ik maar zeggen, aan het feit dat iemand verstandelijk beperkt is? Is er ooit een behandeling geweest? Zo ja, wat was dan het effect? Nou, meestal staat dat nergens gedocumenteerd. Nou, zo kun je een hele lijst maken van allerlei dingen die van belang zijn om na te kijken. Ik noem u even een paar voorbeelden, die ga ik echt niet met u doornemen. Ik ga het alleen maar over het eerste hebben. Dit zijn een aantal voorbeelden van syndromen waarvan we precies weten hoe het zit. Ook precies weten wat het verschil is tussen de mutatie en de deletie. Precies weten welke somatische afwijkingen erbij voorkomen. En ook welke hele specifieke psychiatrische problemen of neurologische problemen daarbij kunnen horen. En vooral het laatste is van belang. Dat je weet, wat kan ik verwachten, niet alleen nu, maar ook over 10 of over 20 jaar. Ik neem u nu mee met als voorbeeld naar het velocardiofasciaal syndroom, u van waarschijnlijk allemaal bekend. Waarom zou dat, denk ik, iedereen bekend moeten zijn? Omdat het zo vaak voorkomt. Ik zeg wel eens, het komt eigenlijk net zo vaak voor als het syndroom van Down. Het komt ongeveer 1 op de 4 of 5.000 geboortes voor. Dat wil zeggen, per jaar tenminste 50 nieuwe patiënten met dit syndroom. Dat dachten we vroeger. Nou, dan doen we een vies. Daar waar ik dadelijk het plaatje van laat zien. En daarna dachten we, doen we maak een re-analyse. En dan komen we er wel uit wat er aan de hand is. Maar we weten inmiddels dat het nogal wat uitmaakt waar die deletie dan zit. En er zijn dus hele grote verschillen in de somatiek, in de psychiatrie, in de neurologie, afhankelijk van met welk type je te maken heeft. En dat heeft dan te maken met de LCR, zoals hier staat, de low copy repeats. Dat gaan we allemaal niet uitleggen, maar dat zijn kleine stukjes DNA aan elkaar geplakt, die eigenlijk overal bij iedereen voorkomen, maar die een beetje gevoeliger zijn om onder bepaalde omstandigheden te leiden tot een breuk. Hier ziet u een schematische representatie van dat chromosoom. U ziet chromosoom 22, daar hebben we het over. En u ziet dat daar blauwe letters staan, of eigenlijk paarse letters. Dat zijn de aanwijzingen voor de zogenaamde low copy repeats. Die termen moet u vergeten, maar u ziet dat er een aantal verschillen zijn. U ziet dat er een gewone deletie is. U ziet dat er een proximale deletie is, die eigenlijk hetzelfde probleem geeft als een gewone. Er is een centrale deletie en er is een distale. En hoe kan dat verschil nu verklaard worden? Dat heeft te maken met de genen, met de erfelijke informatie die in een bepaald stuk van het chromosoom ligt. U ziet bij de gewone dat het vooral gaat om het TBX-gen en het COMT-gen. Het TBX-gen is essentieel voor een goede ontwikkeling van ons brein. Als dat niet goed werkt, krijg je een probleem in de ontwikkeling van het brein en een probleem in de ontwikkeling van je vaatstelsel. Bij de distale daarentegen is dat TBX helemaal intact, maar is het MAPK1, de boosdoener. Ik ga het nu alleen met u hebben over het gewone, het standaard Springsteen-syndroom. Hier heb ik een plaatje gepikt van Google. Wat laat zien hoe het vroeger ging met de FISH-techniek. Nou ziet u aan de rechterkant normaal twee signalen. Een mens heeft twee chromosomen, dus je krijgt twee signalen met een hele specifieke probe, zoals dat heet. En aan de andere kant ziet u maar één signaal. Dit is een patiënt met een deletie op chromosoom 22, wat je kan aantonen met deze techniek. Maar niet fijnzinnig genoeg. Tegenwoordig doen we dat met een microarray-analyse. En dan krijgt u dit soort plaatjes. Dan ziet u hier, ziet u in het oranje gearseerde, ziet u een duik, een dip. Er is wat weg. En er is nog een ander plaatje, dat heb ik niet meegenomen. Dat is veel te ingewikkeld. Dan kun je precies zien welke genen eruit liggen. Zo doen we dat tegenwoordig met de microarray. En als ik ergens kom, dan zeg ik altijd, ik wil die plaatjes zien. Ik wil die plaatjes zien. Ik neem geen genoegen met een brief van de klinisch geneticus waarin staat 22Q11. Nee, ik wil die plaatjes zien, maar ik wil weten welke genen er in dit geval niet goed kunnen werken. Hoe kun je dat nou herkennen? Het klassieke. We hebben het nu over de klassieke, standaard 22Q11 deletiesyndroom. Nou, ik heb hier ook weer een plaatje van Google gepikt. Klein onderkaak, lang hoofd. Maar meestal zie je dat dan meteen aan de neus. En als je goed oplet, dan stel je de diagnose al voordat je de patiënt gezien hebt. Ik vergeet nooit, ik zat in mijn kamer, polykliniek te doen. En op de gang kwam iemand aan die met haar moeder sprak. Ja, er komt iemand met 22Q11 deletiesyndroom aan. Dat hoor je aan de nasale spraak. Dus je hoeft eigenlijk iemand niet eens te zien om al een diagnose te kunnen stellen. Dit is een plaatje wat ik heb overgenomen uit de tijdschrift voor geneeskunde. Daar ziet u eigenlijk hetzelfde. Het is vooral ja, de opmerkelijke kenmerken van het gelaat van patiënten met het klassieke 22Q11. Let op, hè, het klassieke. Ik kom nog even terug op het vorige plaatje, om u nog even in herinnering te roepen, waar heb ik het nou over? Ik heb het dus over het 22-11-deletie-syndroom, waarbij er 3 verschillende types zijn. En wij hebben het hier vandaag alleen maar over het gewone type, wat oorspronkelijk beschreven is door Sprinsen. Sprinsen was een hele slimme man, leeft nog steeds, is een logopedist. Geen dokter, maar is een logopedist. Sprinsen heeft als eerste dit syndroom beschreven. Dit is een artikel van hemzelf uit 2000, waarin hij 535 patiënten op een rij heeft gezet en heeft opgeschreven, ja, wat zien we nou? Waar hebben we nou mee te maken? Nou, dan ziet u een hele rij van dingen. Afwijkingen aan het gelaat en schedel heb ik u net laten zien. De patiënten zijn slap in de spieren. Dat leidt ook tot voedingsproblemen na de geboorte. Ze hebben overbewegelijke gewrichten. Dat leidt tot struikelen en vallen. Ze hebben niet altijd een optimaal gehoor. Ze hebben heel vaak aangeboren afwijkingen aan hart, bloedvaten, nieren, van alles en nog wat. Ze hebben een nasale spraak, maar dan komt het omdat het gehemelte zo slap is. Ze hebben ook een verlaagd aantal bloedplaatjes. Heeft verder geen consequenties, behalve dat je het wel moet weten. Ze hebben heel vaak bovenste luchtweginfecties tijdens de kinderjaren. En dat komt omdat hun cellulaire afweer niet goed werkt. En ze hebben een probleem in de functie van de schildklier en de bijschildklier. Nou, als je al deze dingen bij elkaar optelt, dan kun je dus voorspellen dat als één van deze zaken niet goed behandeld wordt, dat je dan grote problemen kan krijgen. Die zich uiten in gedrag. Wat komt er nu als het gaat over de ontwikkelingsgeschiedenis naar voren? Ik zei u al, hypotoon, slappe spieren aan het begin. Vertraagde ontwikkeling, nasale spraak. Verstandelijke beperking die zeer variabel kan zijn. Van niet tot nauwelijks tot zeer ernstig. Ze kunnen niet goed abstract denken. Ze hebben ook moeite met het interpreteren van symbolen en het goed inschatten van wat bedoelt een ander nou? Waar is die mee bezig? Wat zijn zijn emoties? Ze zijn ook bang om de ander te verlaten, met name de vaste verzorger, dus meestal de moeder. Trekt zich graag terug uit contacten. Is verhoogd afleidbaar. En is wat labiel in de stemmingen. Jantje lacht, Jantje huilt, zeg ik wel eens. En waar je dus op moet letten is dat de patiënten met een 22-11-deletie-syndroom zeer sterk gehecht zijn aan een vaste verzorger. Dat is bijna altijd de moeder. En de ellende, de gedrags- en de psychiatrische ellende, om het zo maar te zeggen, ontstaat bijna altijd als het contact met de vaste verzorger verbroken wordt. Ze trekken zich vanaf het begin terug. Ze kunnen niet goed emotioneel communiceren. En hun gedrag is niet goed afgestemd op de sociale cues. Dus dat tekort in de symboolinterpretatie en het abstract redeneren, samen met die gebrekkige inschatting van emoties en bedoelingen van een ander, dat leidt ertoe dat sommige mensen psychotisch kunnen worden. Want wat vind je nou als het gaat over het neuropsychiatrische profiel? Vanaf de puberteitsjaren psychotische symptomen. Hoe komt dat? Dat heeft bijna altijd te maken met wat ik net zei, het verbreken van de relatie met de vaste verzorger. Ze zijn instabiel in stemmingen en affect. En dat neemt, als de vaste verzorger contact verbroken wordt, neemt dat toe. Dan nemen ook de dwangmatige rituelen toe, die te maken hebben met hun autistisch-achtig gedragsrepertoire. Ze worden ook ontzettend angstig, want ze snappen de omgeving niet. En niet alleen snappen ze het niet, ze kunnen ook de emoties en bedoelingen die anderen proberen over te dragen uit de omgeving, die kunnen ze niet goed inschatten. En dat leidt dan tot achterdochtig reageren. Het horen van stemmen, dat zijn geen hallucinaties. Dat zijn meer de eigen dwangmatige, zich herhalende gedachten die ze steeds maar weer horen. Geef je een antipsychoticum, dat doet dat niks. Het werkt niet. Ook Risperdal werkt niet. En waarom is het geen schizofrenie? Nou, om de dood eenvoudige reden. Omdat dit een psychiatrisch ziektebeeld is, wat je alleen maar ziet bij dit syndroom, wat niet reageert op de standaardbehandeling voor schizofrenie, antipsychotica. En wat ook helemaal niet gepaard gaat met de ontwikkeling van negatieve symptomen of gevoelsvervlakking of initiatiefverlies, zoals je bij schizofrenie verwacht. En waar je ook terdege rekening mee moet houden, is dat in een klein percentage van die patiënten, ongeveer 1% of 2 tot 5, die krijgen vanaf hun 40ste Parkinson. En het is ontzettend belangrijk om dat in de gaten te hebben. Want vaak krijgen deze patiënten antipsychotica. En de bijwerkingen van die antipsychotica, die kunnen lijken op Parkinson. Dus het is ontzettend moeilijk om soms te onderscheiden, heb ik hier te maken met een echte Parkinson, behorend bij dit syndroom, of heb ik te maken met Parkinson bijverschijnselen ten gevolge van het antipsychoticum. Ik kom weer even terug op dit plaatje, omdat ik dit een heel belangrijk plaatje vind. Waarom vind ik dit belangrijk? Ik heb het nu alleen over het gewone, standaard syndroom gehad. Niet over de centrale versie, niet over de distale. Maar u ziet hier op dit plaatje dat het nogal wat uitmaakt waarmee je te maken hebt. Bij die klassieke heb ik net verteld wat je dan ongeveer hebt. Psychose, stoornissen binnen het autismespectrum. Bij de centrale heb je dat helemaal niet. Daar ligt echt het autisme op de voorgrond. En bij de distale heb je dat ook niet. Die hebben angststoornissen. Dat is de psychiatrie. Maar ook de somatische aspecten zijn ongelooflijk verschillend. Bij de centrale, de gewone, heb je cardiovasculaire afwijkingen, nierafwijkingen, urineweg-afwijkingen, kun je daar hebben, hormonale afwijkingen. Bij de centrale heb je alleen maar aangeboren afwijkingen aan urinewegen. En bij die distale heb je alleen maar hartafwijkingen aangeboren. Dus het maakt dan wel wat uit waar je mee te maken hebt, omdat het ook bepaalt wat je wel of niet moet doen. Je gaat iemand niet onderwerpen aan allerlei onderzoekingen als dat niet strikt noodzakelijk is. Hoe behandelen wij dat syndroom nou? Nou, uiteraard moet je eerst de hormonale tekorten bijwerken, suppleren met de daarvoor bestemde medicamenten. Doe je dat niet en zie je een verminderde werking van de bijschildklier over het hoofd, dan kan die patiënt epilepsie krijgen of in een delirium terechtkomen. Ik zei net, een van de psychologische kenmerken van deze patiënten is dat ze emoties en bedoelingen niet goed kunnen inschatten, dat ze abstract redeneren tekortschiet. En dat leidt ertoe dat je eigenlijk als primaire behandeling moet zeggen, geen psychofarmaca, maar zorg ervoor dat de begeleiding wordt overgelaten aan een vast team. Zo min mogelijk wisselingen in teamsamenstelling. Dat kan een psychose verhelpen en een psychose voorkomen. Als er dan toch psychiatrische symptomen zijn, ja, dan moet je dus niet de dingen gaan doen die regelmatig gedaan worden, Haldol of Sisodinol of Risperdal. Nee, dan moet je in de literatuur gaan kijken, wat is er nou bekend? Nou, dat heb ik ook eens een keer gedaan. Ik heb er een artikel over geschreven. En dan word je helemaal eigenlijk radeloos. Want dan is er, ja, dan zijn er ongeveer 4 case reports met clozapine. 2 met quetiapine, zeg ook wel. En eentje met aripiprazol. That's all. Meer is er niet. Dus je weet, ze reageren niet op de gewone antipsychotica, ook niet op Risperdal. Dus kiezen we een van deze 3. En de keuze wordt bepaald door de individuele gevoeligheid van de patiënt. Als iemand epilepsie heeft, ga je hem natuurlijk geen clozapine geven. En als iemand ergens onstabiel is in zijn stemmingen en gedrag, dan geef je er ook depakine bij. En uiteraard, als iemand Parkinson krijgt op jonge leeftijd, moet je dat gewoon behandelen als het een gewone Parkinson-patiënt. Dat was het voorbeeld, dan ga ik weer even terug naar het geheel. Waar komen we nou vandaan? Wat zou je nou eigenlijk altijd moeten doen? Altijd. Op de allereerste plaats, en dat zeg ik heel vaak als ik ergens ben, is het mijn taak om systematisch te leiden aan normale, ernstige achterdocht. Ik vertrouw het nooit. Ik zeg altijd, waar staat het? Hoe kom je erbij? Hoe heb je die behandeling dan geëvalueerd? Op welke wijze heb je het effect vastgesteld? Hoe lang duurt die behandeling dan? Waarom krijgt die patiënt die pillen? Zitten er wel genoeg pillen in het bloed? Kunnen die pillen wel bij elkaar? Oh ja, je hebt 22-11 Dritter-syndroom vastgesteld, Sprinsen. Met welke techniek? Met de ouderwetse, met de infuustechniek. Opnieuw. Met de microarray-analyse. Oké, waar is het plaatje? Zodat we kunnen zien wat eruit ligt. En zodat je kan zien wat voor noodzakelijk onderzoek. Wat voor onderzoek er noodzakelijk is. En dat geldt niet alleen voor het Sprinsen-syndroom. Dat geldt ook voor verschillende andere syndromen. Waarbij je zo'n gevoelig punt op het chromosoom hebt. Wat kan knakken, zal ik maar zeggen. En nou komt er een nieuw probleem. En dat heeft te maken met de moderne technieken. Met de exome sequencing, waar je dus alle, echt elk gen kan nakijken. En dan ontstaan er dus allerlei afwijkingen, allerlei mutaties vinden ze dan. Er komen allerlei nieuwe syndromen. Maar we weten helemaal niet wat dat eigenlijk betekent voor de toekomst. Dus het is ontzettend belangrijk om niet alleen bij jonge mensen, maar ook bij oudere mensen de zaak opnieuw te doen. Want dat is de enige manier om erachter te komen wat het beloop in de tijd is. Ik heb onlangs een patiënt gezien voor het eerst van mijn leven met het Bainbridge-Roper-syndroom. Ik had er nog nooit van gehoord. Kan nog niet, bestaat pas sinds een aantal maanden. Er zijn 2,5 publicatie over. Gaat over 23 patiënten. Er zijn er 2 tussen de 16 en 18 en de rest is het allemaal kind. Deze patiënt is bijna 50. En dan zie je dus dat de epilepsie die heel vaak bij dit syndroom voorkomt, niet altijd op jonge leeftijd begint. Bij deze patiënt ontstond die epilepsie pas in zijn vierde decade, toen hij een jaar of 45 was. Dus het is ontzettend belangrijk om dat dan te publiceren en om te zeggen van kijk eens even, dit is een beloop over de tijd. En je moet er rekening mee houden dat ook al is er nu geen epilepsie op kinderleeftijd, dat best op latere leeftijd alsnog kan ontstaan. Nou, dan moet je bij sommige syndromen moet je gewoon een hele specifieke behandeling geven. Die hoeft niet alleen farmacologisch te zijn. Die kan ook te maken hebben met hoe richt ik mijn context in? Hoe richt ik mijn behandeling in? En het is natuurlijk ontzettend belangrijk om, en dat geldt in het algemeen, om de behandeling, de begeleiding af te stemmen op het ontwikkelingsprofiel van de individuele patiënt. En je niet te laten verleiden tot overvraging of weet ik veel, wat allemaal aanleiding kan geven tot nieuwe problemen. Kortom, de boodschap die ik u heb willen overdragen is: vertrouw het nooit. Vertrouw ook jezelf niet. Als het ouderwets is, doe het opnieuw. En houd de moderne literatuur heel goed bij. Want er komen steeds meer nieuwe inzichten die je op grond waarvan je kan besluiten om je beleid niet in de marge, maar in essentie te herzien. Dank u wel.